Zullen wij samen ook tot de Heer gaan in gebed. Heer, dank u wel dat we zojuist mochten zingen dat u onze God bent. En dat wij het volk zijn dat u wijdt. De schapen van uw hand, het volk van uw heerschappij. Dank u wel, Heer, dat we bij u mogen horen. Dat u ook in genade ons heeft aangenomen als uw eigen kinderen. En Heer, dat we uw naam mogen dragen en dat we, Heer, u mogen kennen als onze God en ook onze Vader. Heer, we willen u vanavond brengen onze dank en onze aanbidding en ons hart ook voor u uitstorten. En we willen u loven, Heer, voor zoveel goedheid. En u danken dat u met ons bent en dat wij ook uw woord hebben ontvangen. We bidden ook als we samen uw woord zullen openen en lezen. En als we erover nadenken dat u ons wilt leiden door de Heilige Geest. En dat we door u aangesproken mogen worden, Heer. Want we kunnen niet leven van brood alleen. Maar we danken u dat u ook voorziet in wat nodig is voor onze ziel. Voor ons hart. Voor ons geestelijke leven. Heer, dat u ook geeft wat nodig is. En dat bidden we, Heer, dat u vanavond ook ons zo tegemoet wilt komen. We danken u dat we, Heer, dat we zo met verwachting ook mogen uitzien naar wat u wilt doen in ons midden deze avond. En we leggen zo de dienst in uw handen. Heer, we verlangen naar de volheid van de Heilige Geest. We verlangen naar een hart dat brandt voor u. Waar een heilig vuur brandt voor u. De hele dag door. We verlangen, Heer, naar de navolging van Christus. En het discipelschap zoals u dat heeft geleerd. En ook naar de liefde die u heeft voorgeleefd. Heer, wilt u zo ons hart ook vullen met uw liefde en dat uw liefde ook alle vrees mag uitdrijven uit ons hart. Heer, wilt u zo, Heer, werken in ons midden, dat bidden wij u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen, een hele goede avond. Fijn om u te mogen ontmoeten en hier te mogen zijn. We zullen met elkaar zingen opwekking 136, Abba Vader, u alleen. En daarmee willen we ook onze liefde tot de Heere God, onze Hemelse Vader, tot de uitdrukking brengen. 136, Abba Vader, u alleen. Samen lezen uit Gods woord. En ik wil twee gedeelten met jullie lezen. Als eerste Jesaja 43, vers 1 tot en met 5. En daarna een gedeelte uit 2 Petrus, hoofdstuk 3. Maar eerst Jesaja 43. En dat is ook het gedeelte waar we vooral bij stilstaan vanavond. Jesaja 43, vers 1 tot en met 5a. En daarna een paar versen uit 2 Petrus, hoofdstuk 3. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. En ik hoor dat velen hun Bijbel hebben meegebracht en dat is een hele goede zaak. Het gebeurt steeds minder. Nou is het wel zo dat heel veel mensen tegenwoordig ook op hun mobiele telefoon meelezen, dat mag natuurlijk ook. Maar er zijn ook heel veel gemeenten waar ik merk dat veel minder mensen ook in de Bijbel meelezen als Gods woord wordt gelezen. En het is goed om dat wel ook te blijven doen. Jesaja 43 vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. En geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven. En Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Tot zover, nou lezen we 2 Petrus hoofdstuk 3 vanaf vers 1. 2 Petrus 3 vanaf vers 1. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Tot zover. We zingen met elkaar nog één lied voor de prediking. En dat is Johannes de Heer 893. Luister naar de blijde boodschap. De 4 coupletten van dit lied. 893.
Thank you.
Het thema waar ik vanavond tot u over wil spreken is vrees niet, want je bent van mij. We vinden in Jesaja 43 vers 1 dat de Heere zegt, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen en u bent van mij. Wees niet bang, wees niet bevreesd, want je bent van mij. En dat zegt de Heere hier in Jesaja 43 tegen zijn volk Israël. En we zullen, als we deze tekst wat zorgvuldiger gaan bekijken, ook een paar keer teruggaan naar de toenmalige context. Maar ik geloof dat we deze gedachte ook mogen toepassen op de gemeente van Jezus Christus. Want we lezen immers ook in 1 Petrus 2 vers 9 dat de gemeente een volk is dat de Heere God zich tot eigendom heeft gemaakt. De gemeente is verworven door de Heere God met het bloed van zijn Zoon. Dat wil zeggen dat wij ook van hem zijn geworden. En als we hier dan lezen, vrees niet, want je bent van mij, dan geldt dat ook voor ons. De Heere zegt ook tegen ons. En tegen een ieder die tot Christus is gekomen. Tegen een ieder die is gekocht en betaald met het bloed van de Zoon van God. Zegt de Heere, je bent van mij. Ik heb jou tot mijn eigendom gemaakt. Ik heb jou voor mijzelf verworven en daarom ten diepste hoef je niet bang te zijn. Nou, vrees is iets waar we denk ik allemaal wel ons wat bij kunnen voorstellen. Ook als je christen bent, dan kan het zijn dat er soms dingen zijn waar je wat bang van wordt. Het kan zijn dat angst soms je hart omslaat. En er kunnen allerlei dingen gebeuren waardoor je je zorgen gaat maken. We leven in een tijd van crisis. Misschien bent u wel eens bezorgd dat u misschien uw baan zou verliezen. Er zijn velen die hun baan hebben verloren de afgelopen jaren. Misschien heeft u een eigen bedrijf en maakt u zich wel eens zorgen over hoe het zal gaan met uw bedrijf. En hoe u de crisis door zult komen met uw eigen bedrijf. Misschien maakt u zich wel eens zorgen om een kind, een zoon of een dochter met wie het niet zo goed gaat. Of die wat is afgedwaald. Of een kleinkind waar u zorgen om hebt. Misschien is het huwelijk. Soms is het niet zo makkelijk in het huwelijk om elkaar vast te houden. Om bij elkaar te blijven. Om ook nabijheid te ervaren in het huwelijk. Misschien zijn er wel moeilijkheden in uw huwelijk. Of is het gewoon niet makkelijk. En maakt u zich zorgen om hoe dat verder zal gaan. Of u maakt zich zorgen om het huwelijk van uw zoon of uw dochter. Wat misschien heel moeilijk gaat. Of een gescheiden zoon of een gescheiden dochter. Misschien maakt u zich zorgen om de toekomst. Ik was vanmorgen in een andere dienst en daar zongen we dit lied. Ik heb de tekst opgeschreven. Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheden van morgen. Misschien zit u hier vanavond wel en zegt u, ja, als ik denk aan de toekomst, als ik denk aan over een tijd, hoe zal het dan gaan dat er dingen zijn waar u twijfels bij hebt, waar u angsten voor hebt, angst voor de toekomst. Misschien is het wel angst voor mensen. Niemand van ons is helemaal vrij van mensenvrees. We zijn altijd wel een beetje bezorgd ook om wat zullen mensen van ons denken. Hoe zullen mensen ons evalueren? Wat zal er over mij gezegd worden? En we zijn misschien bang om afgewezen te worden. Misschien bent u wel eens afgewezen in het verleden. Bent u wel eens weggestuurd of gepest. Of gewoon heel lelijk behandeld. En dat je van daaruit ook een bepaalde angst hebt voor andere mensen. En dat is niet makkelijk allemaal. En misschien is het wel een ziekte. We worden allemaal een dagje ouder. Misschien gaat uw gehoor achteruit. Of gaat u met uw zicht achteruit. Of gaat uw lichamelijke conditie achteruit. Of heeft een ziekte zich aangediend waardoor u daarmee kampt. En dat kan ook angst met zich meebrengen. Misschien bent u wel bang voor het lijden. Wat zal de toekomst nog brengen? Welk lijden, lichamelijk lijden of andersoortig lijden zal ik nog meemaken? Misschien bent u wel bang voor de dood. Ik denk ten diepste dat dat ook iets is waar wij toch mee te maken hebben. De Bijbel spreekt ook van dat mensen gevangen worden gehouden door angst voor de dood. En dat de Heer ook gekomen is om ons daarvan te bevrijden. Maar toch, ik heb bij het sterfbed van diverse broeders en zusters gestaan. En ik heb ook meegemaakt dat sommigen die echt de Heer hebben gekend en die absoluut zeker wisten dat ze verlost waren door het offer van de Heer Jezus Christus, die toch echt wel, toen ze vlak voor die doodsjordaan stonden en als ze daar doorheen moesten, dat ze het knap moeilijk hebben gehad. En dat is ook wel begrijpelijk. En het kan best zijn dat u daar ook wel eens mee zit. En zo zijn er nog veel meer dingen waar we ons zorgen om kunnen maken. En ik denk dat we ergens ook wel een beetje de neiging hebben om ons zorgen te maken. Misschien zijn er wel dingen waar u wat over piekert en waar u 's nachts wakker van ligt. Met andere woorden, angst is iets wat ook bij tijd en wijle wellicht een deel van ons leven is. En dat is ook geen schande om soms bang te zijn. Het is ook niet een zonde om bang te zijn. De Heer Jezus is ook bang geweest. We komen de psalmist ook tegen met zijn angsten. David heeft in de psalmen ook uiting gegeven aan zijn angsten. Dus het is niet zo dat dat je een slechter christen bent als je dat soms hebt. Maar de Heer die zegt wel, vrees niet. En hij heeft wel een woord voor ons in onze zorgen. En in onze angsten spreekt hij ons wel aan. Zodat we ook weer vrede kunnen vinden. En daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Ook met het oog op de dingen die gaan komen. En als dit ook Maranatha samenkomst zijn, als we ook hebben gelezen in 1 Petrus hoofdstuk 3. Over ja, toch ook het oordeel dat over deze wereld gaat komen. En de grote afval die er zal zijn. En de vele spotters die zullen opstaan. En valse christussen waar de Bijbel ook over spreekt. En de Bijbel spreekt ook over de antichrist en de geest van de antichrist en over de grote verdrukking. En de Bijbel spreekt ook over dat de Heere God deze wereld zal oordelen. En weet je, ik geloof dat de Heere dan ook tegen ons als zijn verlosten zegt, vrees niet. En we zullen daar ook naar aanleiding van de tekst in Jesaja nog wat meer bij stilstaan. Nog één algemene opmerking voordat ik een paar dingen naar voren wil brengen uit Jesaja 43... die ons vanavond gerust mogen stellen. Weet je, te midden van al die dingen die ik net opzomde, te midden van alles wat ons bezorgd kan maken, denk ik dat we dit moeten realiseren. Dat we ons hiervan bewust mogen zijn. De Heere God is er ook nog. Hij is er ook nog. En hij zegt in Jesaja 43, in die 5 versen die we hebben gelezen, komt het woordje ik, waarin de Heere zelf spreekt. Ik heb en ik ben en ik zal. Komt 7 keer voor. Ik heb u verlost. Ik zal bij u zijn. Ik ben de Heere uw God. Ik heb voor u gegeven. Ik heb u lief gehad. Opnieuw, ik heb in uw plaats gegeven. En ik ben met u. Tot 7 keer toe zegt de Heere ik. En ik hoop vanavond als ik een paar dingen naar voren breng vanuit deze tekst, dat u zich gewoon weer bewust wordt van de Heere zelf. Als wij ons realiseren wie Hij is, als wij tot ons door laten dringen dat Hij er ook nog is, ja, dan kunnen we ook gerust zijn. Soms dan rekenen we helemaal niet met God. Soms doen we net alsof God er niet is. Alsof God niet heeft gesproken. Alsof God niet heeft beloofd. Alsof Hij niet heeft gehandeld. Alsof Hij niet regeert over hemel en aarde. Alsof Hij niet de toekomst in handen heeft. Dan zijn we dat vergeten. Maar als we daar weer aan herinnerd worden, als we weer herinnerd worden aan wat God heeft gedaan en wat Hij doet en wat Hij zal doen, dan komt ons hart ook weer tot rust en stilte. En daarom wil ik vanuit deze tekst een paar dingen naar voren brengen. Dat zijn aspecten van het werk van de Heere God. Dingen die Hij heeft gedaan en die Hij doet. En dat is buitengewoon bemoedigend. Laten we wat nader kijken naar Jesaja hoofdstuk 43. Ten eerste vers 1. En ik zou daarboven willen plaatsen een verrassend nieuw begin. Het begint in mijn vertaling met maar nu, zo zegt de Heere. Het woordje maar, in de NBG staat het geloof ik niet. Maar er is wel een contrast met het einde van hoofdstuk 42. Hoofdstuk 42 van Jesaja eindigt met een beschrijving van de ballingschap. Daar wordt gesproken over dat Israël een prooi is geworden en een buit is geworden in vers 22. En vers 24 zegt dat het de Heere zelf is die Jacob tot buit heeft gegeven. Omdat Israël tegen hem heeft gezondigd. Zij wilden in zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar zijn wet. En daarom heeft de Heere zijn grimmige toren over Israël uitgestort. En dat is een beschrijving van de ballingschap. En Jesaja leefde een behoorlijke tijd voor de ballingschap. Maar hij heeft al in een verre toekomst gezien dat dit zou gaan gebeuren. Dat Israël in ballingschap zou gaan. En dat is natuurlijk een hele verschrikkelijke geschiedenis geweest. Dat is het grootste drama van Israël in het Oude Testament geweest. En dat is gebeurd omdat Israël geestelijk overspelig was geworden. Omdat ze andere goden waren gaan dienen. Omdat ze hadden neergebogen voor de Baal. En voor de koningin des hemels. En voor de Moloch. En in de dienst aan de Moloch werden zelfs kindertjes geofferd. In het vuur geworpen. Kinderlevens werden opgeofferd. Zoals de heidenen dat deden. En dat was absoluut tegen Gods wil in. En de Heere God is hier toornig geworden. En heeft zijn volk getuchtigd. Heeft zijn volk geoordeeld. En in de ballingschap heeft Israël de afgoderij afgeleerd. En Jesaja profeteert niet alleen van die tuchtiging van de Heere. Maar hij profeteert ook van een verrassend nieuw begin dat daarna zou gaan komen. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob en uw formeerder Israël. En dat is zeer bemoedigend, gelijk al in vers 1. Jacob staat wellicht voor het eigenzinnige Israël. Weet u nog Jacob? De man die zijn eigen gang ging. De man die de zegen probeerde te manipuleren. Die ook andere mensen te slim af was. En daardoor zelf er alleen maar beter van werd. Maar hij kwam in de problemen met zijn broer Esau. En later kwam hij in de problemen met zijn oom Laban. En tot twee keer toe moest hij wegvluchten. Dat was Jacob. En de Heere zegt, uw schepper Jacob. Maar dan zegt hij ook, uw formeerder Israël. En de Heere God zag Jacob. Maar hij wist dat Jacob ooit Israël zou worden. Hij zag die eigenzinnige man. Die eigenlijk zo zich niet liet leiden door de Heere God. Die dacht dat hij de zegen zelf kon bewerkstelligen in zijn leven. Maar hij wist ook dat er een moment zou komen dat hij zelf met Jacob zou worstelen bij de Jabok. En dat Jacob voor het eerst in zijn leven zou uitroepen, Heer, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Voor het eerst zou het zijn dat Jacob zou beseffen dat hij de zegen alleen maar kon ontvangen en dat hij volkomen afhankelijk was van de Heere zijn God. En toen werd Jacob Israël. En hij werd een ander mens. En hij werd veranderd. En daarin was de Heere God ook de formeerder van Israël. Een verrassend nieuw begin in het leven van Jacob. Maar ook een verrassend nieuw begin in het leven van Israël. Dat in de ballingschap gaat en daar nog als Jacob is. Maar in die worsteling met God, in die tuchtiging die de Heere hen geeft. Ook veranderd. En niet meer afgodisch is. Maar als een ander volk terugkeert uit de ballingschap. En dan zegt de Heere, wees niet bevreesd. Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Weet u wat nou zo bemoedigend is? In Jacob ziet hij toch Israël. In Simon ziet hij toch Petrus. In Saulus ziet hij toch Paulus. En in ons ziet hij ook wat hij van ons kan en zal maken. Hij is niet alleen onze schepper, maar hij is ook onze formeerder. En weet je, het is zo belangrijk dat er ook in het leven van een ieder een moment is dat je verandert. Zoals Jacob Israël werd. Zoals Simon Petrus werd. Zoals Saulus Paulus werd. Dat er ook in uw leven een moment is geweest, of een ervaring, of een proces, of een ontwikkeling, of hoe je het ook wil noemen. Maar dat je bent veranderd, omdat je God hebt ontmoet, en omdat je persoonlijk de roepstem van de Heer Jezus Christus hebt verstaan. Ik heb je bij een naam geroepen, dat Jezus zegt, kom hier en volg mij. Dat Jezus je bij je naam roept. En dat je niet meer eigenzinnig je eigen weg gaat. Dat je niet meer zo keihard bezig bent om zelf de zegen te bewerkstelligen. Dat je niet aan het manipuleren bent, andere mensen. En probeert om alles in je leven voor elkaar te krijgen. Maar dat je erachter komt dat je de zegen alleen maar kan ontvangen. En dat je die heel persoonlijk, die roepstem van de Heere verstaat. Zoals de Heer ook in het begin, al helemaal in het begin, tegen Adam zei. Adam die was afgedwaald. Adam die had gezondigd. Adam die had gerebelleerd. Dat de Heere God toch zegt, Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? De Heere God roept bij name. Heel persoonlijk, hij roept. En dan komt er een verandering. En ontstaat er een verrassend nieuw begin. En dan raak je aan hem verbonden. En dat noemen we de bekering. En dan wordt alles nieuw. Dan is er een verrassend nieuw begin. Dan keer je terug uit jouw persoonlijke ballingschap. Dan keer je terug naar het huis van de Vader. Als je als verloren zoon wellicht bent afgedwaald en in een vreemd land bent terechtgekomen. Dat je in de vreemde bent terechtgekomen. Maar je zegt bij jezelf van binnen, ik zal teruggaan naar mijn Vader. En dan zegt de Heere, wees niet bevreesd. Ik heb je verlost. Ik heb je bij een naam geroepen. Je bent van mij. Dat is het eerste wat belangrijk is in het omgaan met onze angsten. Weet je, en dan mogen we ook weten dat de Heere nu al in ons ziet wat wij straks zullen worden. We zijn ook nog niet volmaakt. We zijn nog niet waar we moeten zijn. Er zijn nog dingen in ons die niet goed zijn. We zijn nog niet helemaal rechtvaardig. Maar we zijn wel rechtvaardig verklaard. En de Heere ziet in ons wat wij straks zullen zijn. Straks zullen we hem zien zoals hij is en zullen we hem gelijk wezen. Zullen we zijn zoals hij is. En zo ziet hij ons ook nu al. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Met andere woorden, de Heere God zal hoe dan ook tot zijn bestemming met ons komen. En daarom hoeven we niet bang te zijn. Dus het eerste is, wees niet bevreesd, want je bent van mij. De Heere God heeft ons wederom geboren doen worden. De Heere God heeft ons nieuw leven gegeven. De Heere God heeft zijn naam over ons uitgesproken. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven als een eigendomsbewijs. Als een verzegeling. En een zegel was in de tijd van de oudheid altijd een teken van eigendom. Als het zegel ergens op was gedrukt, iemands zegel, dan was dat een teken van, dat is van die persoon bij wie dat zegel hoort. Van wie dat zegel is. En zo heeft de Heer ons verzegeld met de Heilige Geest. Dat verrassende nieuwe begin. Die wedergeboorte. Door de bekering en door het geloof in Jezus. En dan mag je weten, ik ben van hem. Weet je, nog één gedachte hierbij. Artikel 1, zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Velen van jullie kunnen dat ongetwijfeld onmiddellijk automatisch opnoemen. Ik helaas niet, want ik ben niet zo opgevoed. Het spijt me. Maar ik weet wel wat er staat. Er staat namelijk, wat is onze troost, onze enige troost in leven en sterven? Dat we het eigendom zijn van Jezus Christus. Maar u kunt het beter zeggen dan dat ik het nu zeg. Maar dat we van hem zijn. Dat hij ons heeft gekocht en betaald. En dat mag onze angst ook wegnemen. Nou, het tweede wat we tegenkomen in onze tekst is dit. Dat we in vers 2 ook vinden. Dat als we door gevaren gaan. Dat er volkomen bewaring is. We gaan weer even terug naar de toenmalige context. Israël die terugkeert uit de ballingschap. Er waren gevaren onderweg. Reizen in deze tijd is heel wat anders dan reizen in die tijd. Stel je voor, hè, Israël. Heel veel mensen daar in Babylon. Maar er kwam een tijd dat ze terug mochten. Maar velen wilden hen niet laten gaan. En als ze terugreisden naar het land, dan moesten ze letterlijk door rivieren. En ze moesten letterlijk over bergen heen en door dalen heen. En er waren letterlijk gevaren onderweg. Roofdieren, maar ook rovers en slechte mensen. En ook in het land zouden er vijanden zijn. Maar de Heere zegt, wanneer je zult gaan door het water, ik zal bij je zijn. En wanneer jullie moeten gaan door rivieren, ze zullen jullie niet overspoelen. En wanneer je door het vuur zult gaan, dan zal je niet verbranden en geen vlam zal je aansteken. En de Heere die geeft zijn volk, degene van wie hij zegt, je bent van mij, geeft hij dus ook een belofte van volkomen bewaring. En ik geloof dat wij dat ook opnieuw mogen toepassen op de gemeente van Jezus Christus. Als de Heer Jezus in het hogepriesterlijke gebed ook heeft gebeden voor bewaring. Heilige Vader, degene die u mij heeft gegeven, bewaar hen. Bewaar hen, Heere, in mijn naam. En dat hele aspect van bewaard worden vinden we heel duidelijk in het hogepriesterlijke gebed terug. En het gebed van de Heer Jezus, dat is en dat wordt ook verwoord. Nou, we kunnen hieruit ook leren, als er een analogie is natuurlijk met de terugkeer uit de ballingschap en de terugkeer naar het beloofde land, dat ook onze weg niet zonder gevaren zal zijn. Wij hebben niet de belofte dat als we eenmaal het eigendom zijn van de Heer, dat ons leven dan makkelijk zal worden. Ik weet wel dat er predikers zijn die dat wel leren. Een paar weken geleden of anderhalf maand geleden geloof ik, toen was ik op een studiedag met een spreker uit Amerika, die ook in Nederland was en die in veel landen spreekt om te waarschuwen voor het welvaartsevangelie. En ik ben echt geschrokken. Ik had wel een enig benul van het welvaartsevangelie. Maar hij heeft toen laten zien, echt heel goed gedocumenteerd en ook met voorbeelden en ook met videofragmenten van bepaalde predikers. Hij heeft laten zien dat de allerpopulairste predikers uit Amerika, degene die mega grote kerken hebben en ook degene die televisieuitzendingen hebben. En die uitzendingen worden in heel veel landen over de hele wereld worden die uitgezonden. Maar er zijn er onder die echt een vals evangelie brengen. Die een welvaartsevangelie brengen waarin eigenlijk vooral de boodschap klinkt dat je door het geloof, dat je zonder meer ervan uit mag gaan, dat je daardoor gezond zult zijn, dat je daardoor steeds meer welvarend zult zijn en dat het ook absoluut het allerbeste is voor je gevoel. En er wordt een boodschap gebracht die heel erg aansluit eigenlijk bij de cultuur waarin wij leven. En er wordt ronduit gezegd 99% van de mensen is gewoon goed. En het hele idee dat de mens een zondaar is en dat de mens zich moet bekeren van zijn of haar zonde en dat je gered moet worden van het oordeel dat je eigenlijk verdient. Die hele boodschap die klinkt er helemaal niet meer in door. Het is eigenlijk alleen maar een soort presentatie van, weet je, als je tot geloof komt dan zal dit worden toegevoegd en dat worden toegevoegd en zo zal het je beter vergaan. En in allerlei opzichten zul je een veel mooier en een rijker en een gezonder en een voller leven hebben. Maar dat is niet bijbels. Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan moet je jezelf verloochenen. En als je mij wil volgen, dan kan het best zijn dat je de haat van de wereld over je heen krijgt. En Jezus zegt ook dat we bereid moeten zijn om dagelijks ons kruis te dragen. En we lezen in het hele Nieuwe Testament, ik heb afgelopen najaar heb ik ook door 1 Petrus heen gepredikt in een gemeente waar ik nu veel preek. En dan zie je eigenlijk dat Petrus ook de gelovigen oproept om bereid te zijn om te lijden voor het goede. Dat je lijdt voor het goede. En in de voetsporen van Jezus wandelen, dat wil zeggen dat je ook soms moet lijden. En dat betekent ook dat je je leven moet verliezen. Met andere woorden, het leven wordt wel moeilijker in een bepaald opzicht. Het is makkelijker misschien om met de grote stroom mee te gaan. Het is makkelijker om te doen zoals alle andere mensen doen. Maar Jezus roept ons nou juist op om anders te leven. Om tegen de stroom in te gaan. Om een hele andere cultuur eigenlijk na te volgen. En dat is niet makkelijk. Het is niet de brede weg, maar het is het smalle pad. En dat brengt ook een stuk lijden met zich mee. En dat moeten we ons ook realiseren. Laat me nog één voorbeeld geven. Ik kan me goed herinneren een vrouw die een getuigenis gaf. En ze zei dat ze jarenlang heel goddeloos had geleefd. Dat ze voortdurend toegaf aan haar begeerte. En dat ze van feest naar feest ging en van relatie naar relatie. En dat ze zich overgaf aan drank. En dat ze daarin heel vrij was. En toen kwam ze tot bekering. En ze leerde Christus kennen. En ze stopte met al die dingen. En toen zei ze, mijn leven is wel veel moeilijker nu, maar toch heb ik voor het eerst van mijn leven het gevoel dat ik echt mens ben. En dat ik echt een persoon ben. Zo zei ze het. Hiervoor ben ik gemaakt. Om dit leven te leiden. Niet om de brede weg te gaan. De weg van het verderf. Ook al is het makkelijk om je te laten meesleuren. Maar om een andere weg te gaan. En ze zei, het is niet makkelijker, maar het is moeilijker. Maar nu weet ik wel waar ik voor ben gemaakt. Nu word ik echt mens. Nu kom ik tot mijn bestemming. En ik denk dat dat een beetje ook die wonderlijke paradox weergeeft. Wie zijn leven verliest, die zal het vinden. Maar wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar hoe dan ook, we hebben niet de garantie dat het altijd makkelijk zal zijn. En wij zullen soms ook strijd meemaken. En ook wij kunnen als christenen getroffen worden door ziekte. Of door verlies. Of door faillissement. Of we kunnen in moeilijke omstandigheden terechtkomen. Ook als christen kan het moeilijk zijn in je huwelijk. Of kan het moeilijk zijn met je kinderen. En niemand van ons heeft de garantie dat omdat we christenen zijn, dat het allemaal over rozen zal gaan. Zo is het niet. Maar in al die dingen, in al die beproevingen en in die strijd en in het gaan van die moeilijke weg, mogen we absoluut zeker weten dat de Heer ons bewaart. Waar we ook doorheen gaan, door welke rivieren we ook moeten trekken, ze zullen ons niet overspoelen. En door welk vuur we ook heen worden, we zullen bewaard blijven in het vuur. We zijn veilig in de handen van de Heer Jezus. Ik zou nog één vers hierbij willen noemen, wat hier denk ik heel mooi bij aansluit. En dat is Colossense 3, vers 3. Uw leven is met Christus verborgen in God. Uw leven is met Christus verborgen in God. Christus is gestorven. Maar hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft tot in eeuwigheid. Hij is overwinnaar. En hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En hij zal nooit meer sterven. En nou zegt Colossense 3 vers 3. U bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Met andere woorden, ik heb aan het begin van de prediking ook iets gezegd over de angst voor de dood. En is het niet misschien ook zo dat al onze angsten ten diepste ook de angst zijn voor de dood? Dat heel veel dingen waar wij ons zorgen mee om maken, te maken hebben met het feit dat we sterfelijk zijn. En dat we een heleboel kunnen verliezen in het leven. En dat we uiteindelijk ook ons leven op aarde zullen verliezen. Maar dan zegt Colossense 3 vers 3, je bent al gestorven. En je leven is met Christus verborgen bij God. Met andere woorden, de dood waar je echt bang voor zou moeten zijn, die is Christus al gestorven. En die ben je met hem al gestorven. En hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft tot in eeuwigheid. En het leven dat hij nu leidt, dat zal nooit meer sterven. Het leven dat hij nu leidt, dat is een leven tot in alle eeuwigheid. En hij zal nooit meer getroffen worden door ziekte of door nederlaag. Of door Satan. Nee, hij is overwinnaar. Hij is het lam dat nu zit op de troon. En hij regeert. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En wij zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Met andere woorden, ons leven voor een ieder die bij de Heer Jezus Christus hoort geldt. Dat je leven is zo veilig als dat Jezus Christus zelf is. Hem kan niks meer overkomen. En daarom ten diepste ons kan in Christus ook niks meer overkomen. En daarom vrees niet. Wees niet bang. Zelfs als je ziek wordt, je leven is met Christus verborgen bij God. Zelfs als je enorme verliezen leidt. Ja, je gaat wel door het water, maar het zal je niet overspoelen. Het zal je nooit overspoelen. Je zal nooit ten onder gaan. Want je leven is met Christus verborgen bij God. Zelfs al is de strijd hevig. Strijd met mensen. Strijd met omstandigheden. Strijd op je werk. Strijd met jezelf. Strijd met je eigen zonden. Ja, je gaat wel door het vuur. Maar het vuur zal je niet verbranden. De Heere God zal je vasthouden. Je zult ten diepste niet verbranden in het vuur. Geen vlam zal je aansteken. Want wie God bewaart, is wel bewaard. Je wordt in alle omstandigheden als verloste des Heeren altijd bewaard door de Heere God. Je leven kan ten diepste niet meer stuk. Je mag ook weten dat alles wat je meemaakt, welke beproeving er ook is, welke aanvechting er ook is, hoezeer Satan ook tekeer gaat, welk verlies je ook leidt, zoals Maarten Luther in zijn lied ook heeft verwoord, niets is ten kwade, wat wij ook lijden, gij hebt ons bij de hand gevat. Je mag weten dat wat je ook overkomt in dit leven, ook al is het dramatisch, in termen van hoe mensen dat duiden, dat je mag weten dat God zijn naam over je heeft uitgesproken en dat je hoe dan ook zult komen tot zijn bestemming met jou. Je bent bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus Christus. Ik denk dat dat het juiste perspectief is. Wij zijn niet bestemd tot een volmaakt en een volledig voorspoedig en een volledig gezond en een volledig probleemloos leven hier en nu. Daar zijn we niet toe bestemd. We hebben nog problemen. We hebben nog moeilijkheden. Er is nog strijd. Maar we zijn wel bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. En dwars door al die problemen heen. En dwars door alles heen. Of we nou over bergen gaan of we gaan door dalen heen. De Heere God zal tot die bestemming met ons komen. En daarom is ons leven volkomen veilig in de handen van de Heer. Er is volkomen bewaring in alle gevaren. Het derde en laatste wat ik zou willen noemen, waarom we niet bevreesd hoeven te zijn, vinden we in vers 3 tot en met 5. En daarin wordt gesproken over een losprijs die de Heere heeft betaald en dat het een bewijs is van zijn liefde voor ons. Vers 3, want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven en Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u verlost, heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mens gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wat is er toen gebeurd? Israël zat in ballingschap, maar de Heere God zegt, ik ben uw heiland en ik heb losgeld betaald in ruil voor u. Wat is er historisch gezien gebeurd? Hoe moeten we deze verzen duiden? Na de Babyloniërs zijn de Mede en de Persen aan de macht gekomen. En koning Kores, misschien weet u dat wel, dat kunnen we ook lezen in de historische boeken. Toen Kores aan de macht kwam, toen heeft hij gezegd dat Israël weer terug kon keren naar het land. En toen heeft de Heere aan het rijk van de Mede en de Persen, heeft hij delen van Afrika toegevoegd. Egypte, Kush en Seba zijn, zo zegt de Heere, als losgeld voor Israël gegeven. Inderdaad, deze landen, deze volkeren zijn toegevoegd aan het rijk van de Mede en de Persen. En de Heere zegt eigenlijk tegen Israël, weet je, zo kostbaar zijn jullie in mijn ogen, dat ik meerdere volkeren en meerdere gebieden van Afrika heb ik als een losprijs voor jullie betaald. Dit heb ik gegeven aan Kores, zodat hij jullie heeft laten gaan. En dat is het hele idee van een losprijs. Er wordt een prijs betaald om los te maken, om te bevrijden. En daaruit blijkt hoe ongelooflijk kostbaar Israël was in de ogen van de Heere. Nou, de profeet Jesaja die wist ook van een andere ruil. Hè. Dit was een soort ruil die de Heere God toen heeft bewerkstelligd. Afrikaanse volkeren in ruil voor Israël. Maar dit is Jesaja 43 en u weet ook dat Jesaja 53 spreekt over een andere ruil. Over het schuldoffer van de knecht des Heren. En daarin wordt ook voor ons zichtbaar hoe ongelooflijk veel de Heere God van ons houdt. De Heere God zegt hier tegen Israël, vrees niet, want ik heb een enorme prijs voor jullie betaald. En weet u, de prijs die de Heere God toen voor Israël heeft betaald, is nog niets vergeleken met de prijs die hij voor ons heeft betaald. In het geven van zijn eigen zoon. En als we dat tot ons door laten dringen, dan mogen we ook beseffen hoeveel de Heere God van ons houdt. Als God zijn eigen zoon heeft gegeven. De Bijbel zegt dat Jezus Christus altijd al heeft bestaan. Dat hij altijd al de vreugde van de Vader is geweest. De Zoon is van eeuwigheid her altijd al in de aanwezigheid van de Vader geweest. En de Vader hield ongelooflijk veel van de Zoon. En de Zoon behaagde de Vader altijd. En de Bijbel zegt dat door de Zoon alle dingen zijn geschapen. Hemel en aarde zijn geschapen door het woord van God. God sprak en het was er. En alle dingen die geworden zijn, alle dingen die tot aan zijn gekomen, zijn ontstaan door de Zoon, door Jezus Christus. Met andere woorden, neem Jezus weg en het heelal zou in elkaar storten. Zonder Jezus Christus is er totaal geen leven. Er zou geen atmosfeer zijn, we zouden geen lucht kunnen inademen buiten Jezus Christus om. Geen insect kan leven zonder Jezus Christus. Alles wat adem heeft, heeft adem vanwege de Zoon van God, want hij is het leven zelf. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Neem Jezus Christus weg en niet alleen alles, al het organische leven, alle organismen, maar zelfs de materiële wereld zou niet kunnen bestaan zonder Jezus Christus. Zelfs de materie bestaat vanwege de Zoon van God. En alle dingen bestaan ook tot hem. Alles is gemaakt voor hem. Dat is Jezus Christus. Hij is God. Hij is aan God gelijk. Het leven is geopenbaard. Vanmorgen las ik nog in 1 Johannes hoofdstuk 1. Het leven is aan ons geopenbaard. We hebben het gezien, we hebben het getast, we hebben het gevoeld, we hebben hem horen spreken. Hij is het leven zelf. En deze persoon, deze eeuwige persoon, deze persoon die onvergelijkbaar veel groter is, niet te vergelijken is met de hele schepping. Hij is 1000 keer groter dan alles dat geschapen is. Deze persoon is mens geworden en heeft onder ons geleefd en heeft de wet vervuld. En God heeft zijn zoon gegeven aan deze wereld en Jezus Christus is uiteindelijk gestorven aan het kruis. Hij is de meest schandelijke dood gestorven die een mens kan sterven in deze wereld. En het ergste was nog niet eens dat hij aan het kruis is gehangen en dat spijkers door zijn handen en voeten zijn geslagen. Maar het ergste is dat deze persoon die van eeuwigheid her altijd had genoten van de liefde van de Vader en altijd een troetelkind was geweest in de aanwezigheid van de Vader en die altijd in onvoorstelbaar intieme gemeenschap met de Vader had geleefd en die ook toen hij als mens op aarde was altijd de wil van de Vader had gedaan en altijd de kracht van de Vader had gezocht en gevonden en altijd had gebeden tot zijn Vader en altijd had gesproken wat de Vader hem zei te spreken. En die onophoudelijk in gemeenschap met zijn hemelse Vader had geleefd. Dat hij aan het kruis heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De eeuwige Zoon van God die sterft. Amazing love, how can it be that thou my God should die for me? O liefde, hoe kan het zijn dat u mijn God, voor mij zou sterven? En dat is de losprijs die God voor ons heeft betaald. Voor ons ondankbare mensen, voor ons schuldige mensen, strafwaardige mensen, rebellerende mensen, vijandige mensen, niet liefhebbende mensen, ondankbare mensen, mensen die hem de rug hebben toegekeerd. Voor ons, wij als zondaren, heeft God deze losprijs betaald, het offer van zijn zoon. En daaruit blijkt hoeveel de Heere God van ons houdt. En weet je, als dat een beetje tot je doordringt, en ik weet dat mijn profeteren op dit moment zeer onvolmaakt is, want wat ik nu probeer te duiden is zo ongelooflijk groot. En dit is het meest verhevene waar een mens over kan nadenken eigenlijk in dit leven. Maar als het een beetje tot je doordringt, en als je dit gaat zien, als je ogen opengaan voor de losprijs die God de Vader ook voor jou heeft betaald, dan begrijp je hoe kostbaar je bent in zijn ogen. Dan begrijp je dat de Heer ook tegen jou zegt, ik heb je verheerlijkt. En ik heb je lief gehad. En ik verheerlijk jou in mijn zoon. En je bent onvoorstelbaar kostbaar voor mij. Kijk maar naar welke prijs ik voor jou heb betaald. En als dat tot je doordringt, ja, dan drijft de liefde van God alle vrees uit je hart uit. Want dat staat ook in 1 Johannes hoofdstuk 4. Liefde drijft alle vrees uit. Er is in de liefde geen vrees. Vrees houdt straf in. Vrees heeft te maken met angst voor straf. Maar Christus is in jouw plaats gestraft. En daarom hoef je niet bang te zijn. En dit is het goede nieuws. Dit is het evangelie. En zo mag ook vanavond in het stilstaan bij wat God voor ons heeft gedaan. In het geven van zijn zoon mag zijn liefde ons hart ook echt geweldig geruststellen. Als God dit voor mij heeft gedaan. Als God zelfs zijn enige zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. Als de Heere God op deze wijze zijn liefde voor ons heeft bewezen. Zal hij ons met hem dan ook niet alle dingen schenken? Hij zal ons alles schenken dat nodig is om ons uiteindelijk tot heerlijkheid te doen komen. Hij zal ons alles schenken dat nodig is om tot zijn bestemming met ons te komen. Het zal hoe dan ook goed komen met ons. Want God heeft zijn genade bewezen. En zijn genade is onberouwelijk. Zijn roeping is onberouwelijk. Wat hij begonnen is, dat zet hij ook voort. En dat maakt hij af. En dat is het goede nieuws. Misschien vraagt u zich wel eens af. Houdt God wel van mij? Maar dan kijkt u wellicht naar de omstandigheden in uw leven. Dan kijkt u misschien naar uw afkomst. Dan kijkt u naar uw achtergrond. Dan kijkt u naar wat er is gebeurd in uw leven. Dan kijkt u naar wat anderen hebben dat u niet heeft. Dan kijkt u naar die moeilijke dingen die er zijn in uw leven. En dan vraagt u zich af, houdt God wel van mij? Maar dat moet je niet doen. Je moet niet kijken naar wat anderen hebben en wat jij niet hebt. Je moet ook niet kijken naar wat er achter je ligt. En wat er mis is gegaan in je jeugd. En wat je misschien aan tekorten hebt meegemaakt in je ouderlijk huis. Of de trauma's die je hebt opgelopen in het leven. Wat je wel moet doen en wat je mag doen is kijken naar het kruis van Golgotha. Daar heeft God zijn liefde voor jou bewezen. En dat is het allergrootste. En dat maakt alle verschil. God heeft je lief. En dat mag je weten. En misschien ben je wel afgewezen, ik heb dat aan het begin ook gezegd. Misschien is er wel angst in je leven omdat je enorm bent afgewezen door anderen. Misschien ben je wel bang om opnieuw te worden afgewezen en dat is niet fijn. Maar God wijst je niet af. Hij heeft zijn zoon in jouw plaats afgewezen. Hij heeft zijn zoon verworpen om jou nooit meer te hoeven verwerpen. En dat is het goede nieuws. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hij heeft zijn zoon veroordeeld in jouw plaats. Zodat hij jou nooit meer hoeft te veroordelen. Jezus Christus heeft de beker van de toren van God tot op de laatste druppel leeggedronken. Zodat er nu voor jou alleen nog maar liefde is. En dat mag alle vrees uit je hart uitdrijven. Ook met het oog op alles dat er gaat komen in deze wereld, zoals we hebben gelezen. En we hebben ook gelezen in 1 Petrus, of in 2 Petrus hoofdstuk 3, dat zoals de wereld eerder door water is vergaan, zo zal de wereld straks ook door vuur worden geoordeeld. Maar wij mogen weten dat als deze dingen gaan komen, dat water zal ons nooit overspoelen en dat vuur zal ons nooit verbranden. Want God heeft ons gemaakt tot zijn eigendom en we mogen bij hem horen voor tijd en voor eeuwigheid. Dus drie dingen. Ten eerste, ik heb je bij een naam geroepen, je bent van mij. Een verrassend nieuw begin, wanneer je persoonlijk de roepstem van de Heer Jezus verstaat. En gehoor geeft aan die roepstem en zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ik geef mijzelf aan u. Dan ben je van hem. In de tweede plaats, wat je daarna ook nog meemaakt. Wat er ook gebeurt. We hebben geen garantie dat het niet moeilijk zal zijn. Maar wat er ook gebeurt, je zult altijd bewaard blijven. Je zult worden bewaard. Je leven is met Christus verborgen bij God. En in de derde plaats, je hoeft er niet aan te twijfelen dat God van je houdt. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Jezus heeft zijn leven voor je gegeven. En daaruit blijkt hoe kostbaar je bent in zijn ogen. Dat hij jou enorm op waarde schat. En dat hij van je houdt met een liefde die je nog nooit ten volle hebt begrepen of gevoeld. Dat mag je weten. En deze drie dingen geven geweldige rust voor de ziel. En zo mogen wij ook vrede vinden. En mag ik u ook zeggen, op grond van Gods woord, op grond van deze waarheden, de vrede van Christus zij met uw geest. Amen. Amen. We zingen met elkaar een lied en daarna zullen we de Heere danken. We zingen met elkaar Johannes de Heer 809 op het Godslam. Rust mijn zielen. Danken dat u ook vanavond in ons midden bent naar uw belofte en dat u ook hier tot ons hart spreekt zoals u dat ook op die eerste opstandingsdag tot het hart van de bange discipelen hebt gesproken. Vrede zij u, dat u ons uw vrede geeft en dat u zegt ik zal opvaren naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God, dat u ons meeneemt in uw relatie met de Vader. En dat u ons verheft tot een enorme hoge positie. Dank u, Heer, dat ons leven met u geborgen en verborgen is in de hemel. Dank u wel dat we in u mogen zijn. Dat ook al worden wij gerekend als slachtschapen, ook al moeten wij lijden, honger, vervolging, benauwdheid, het zwaard, vijandschap, Heer, wat er ook kan gebeuren in dit leven, dat we mogen weten dat we in dit alles meer dan overwinnaars zijn door u die ons heeft liefgehad. We danken u, Heer, dat ondanks onze zonden, ondanks onze onvolmaaktheden, dat u ook zegt, ik heb betaald voor al je zonden en ik reinig je. En dat we onze zonden ook mogen belijden en dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven. We danken u, Heer, dat we in reinheid met u mogen leven door uw genade. En dat we met u mogen wandelen. En dat willen we ook uitspreken, Heer, dat we ook deze week met u willen wandelen in wat we ook zullen doen. En dat we, Heer, u willen volgen. Ook als het moeilijk is. Ook als u offers van ons vraagt. Ook, Heer, als we soms tegen de stroom in moeten gaan. Heer, dank u wel dat u ons zo vanavond bemoedigt. En dat u zegt, vrees niet. Heer, wilt u zo ons hart ook vullen met uw liefde, dat we ook deze week in onze omgang met anderen, dat we uw liefde zullen kunnen doorgeven aan anderen. En dat we een kanaal van uw zegen mogen zijn. Heer, u schenkt ons zegen, u schenkt ons heel erg veel. En we willen dat ook doorgeven aan anderen. We willen ook, Heer, wat we van u om niet hebben ontvangen, willen we ook om niet uitdelen. Wilt u ook geven dat we deze week uw getuigen mogen zijn, in woord en in daad. Dat we ook anderen mogen vertellen van wie u bent en van wat u heeft gedaan. En zo bidden we, Heer, dat u een machtig werk wilt doen, ook in deze tijd. Ook hier in Ermelo en omgeving, ook hier op de Veluwe en ook in ons land. Heer, zie naar ons om. En schenk in uw genade, ook in deze eindtijd, schenk Heere alsnog een opwekking en een vernieuwing en een krachtige werking van de Heilige Geest. En dat vele zondaren nog tot bekering en tot geloof mogen komen en het leven met u mogen vinden en de rust voor hun hart en voor hun ziel bij u zullen vinden. Heer, dat willen we u vragen en bidden uit genade om Jezus wil. Amen. Amen. Tijdens het voorspel van het lied dat we zometeen nog samen zullen zingen, zal de inzameling plaatsvinden. Dan zullen we daarna staande met elkaar gaan zingen een lied. Binnenkort komt de dag. En daarna zullen we, na het tweede couplet, zullen we afsluiten met de zegenbeden. En dan zingen we het derde en het vierde couplet nog van dat lied, Binnenkort komt de dag. Zoals gezegd, u bent van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te blijven drinken. Ik wil u ook wijzen op een nieuwsbrief. Dat is niet gebruikelijk dat ik daarop wijs, maar wij versturen 4 keer per jaar een nieuwsbrief. En mijn laatste nieuwsbrief gaat over het feit dat wij deze zomer naar Ermelo komen verhuizen. dat hadden we niet gedacht toen ik hier jaren geleden voor het eerst kwam spreken. Maar de Heer heeft ons geleid om inderdaad hier te gaan neerstrijken bij Leven en Welzijn. En in deze brief hebben we daar een en ander over geschreven. Hoe dat is gegaan, dus als u daar geïnteresseerd in bent, dan kunt u die brief ook meenemen. Hij ligt denk ik op de tafel bij de uitgang van dit gebouwtje. Goed, laten we luisteren naar het voorspel, onderwijl de inzameling houden en dan gaan we ons slotlied met elkaar zingen. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allemaal totdat de Heer Jezus terugkomt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen.